Ja, goedemorgen. Het is goed om hier bij elkaar te zijn en om met elkaar na te denken over een gedeelte uit de schrift, uit Johannes 4. Dat willen we met elkaar dadelijk gaan doen en dat willen we doen nadat we eerst Gods aangezicht hebben gezocht. Vader, wij danken u dat we zo met elkaar hier bijeen mogen zijn. Vader, dank u wel dat we uw woord mogen openen en dat we... Vader, willen ontvangen wat u te zeggen heeft. Vader, leid ons door uw geest in het spreken, in het luisteren. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof en Vader bovenal tot eer van u. En dank u wel, Vader, voor datgene wat uw zoon heeft gedaan. In alles zocht hij de eer van u, Vader. En dank u wel dat u ons daartoe geroepen heeft. Vader, dank u wel voor uw trouw. Voor alles wat u doet, dat u ook op dit uur, in dit uur trouw bent. En dat we mogen beseffen dat we in alles, Heer, van u afhankelijk zijn. Dank u wel, Vader, voor uw liefde daarin. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Johannes, een van de vier verslagen van het leven van de Heer. En dat is een bijzonder verslag met bijzondere setting. Matteüs is het verslag waarin Jezus centraal staat. In alle verslagen staat uiteraard hij centraal. Dat kan niet anders. Want als God spreekt, dan spreekt hij over zijn zoon. Ook dat is denk ik inmiddels voor ons wel bekend. Is het logisch. Als God spreekt, spreekt hij over zijn zoon. En in Matteüs zien we Jezus als de zoon van Abraham en als de zoon van David. En dan hebben we direct de koningslijn te pakken. In Marcus zien we Jezus als de dienstknecht, als de obed, in het Hebreeuws gezegd Yahweh. De dienstknecht van Yahweh, die kwam om te dienen. Dat deed hij. En dat deed hij in volle liefde, want liefde heeft altijd te maken met dienen, dienstbaar willen zijn voor de ander. Lucas, daar zien we Jezus als de zoon des mensen. De zoon van Adam dus. En daarmee is hij ook de erfgenaam van Adam en heeft hij ook van daaruit sowieso al recht op de hele aarde, op de hele mensheid in feite. En in Johannes, waar we vanmorgen uit lazen, zien we Jezus als de zoon van God. En Johannes 1 begint daar direct al mee dat het woord, en dat is ook wat in Johannes evangelie centraal staat, het woord dat is vlees geworden. Het woord van God. Het is vlees geworden, het is zichtbaar geworden. Het bleef niet alleen bij een gedachte van de Vader, maar het werd ook zichtbaar. Een woord is een uitdrukking van de gedachten van God. God heeft in zijn woord zijn gedachten neergelegd. God heeft in zijn woord zichzelf bekendgemaakt. En daarom is God ook per definitie een God die spreekt. Hij zwijgt niet, hij maakt zich bekend. Hij maakt zich niet alleen bekend in de woorden die hij spreekt, maar hij maakt zich ook bekend in de werken die hij doet. Kijkt u maar in de schepping. Dan ziet u een uitdrukking van de schepper. In al dat geweldige wat we om ons heen zien, kunnen zien in de natuur. Dat is een uitdrukking van onze grote schepper, God. En daarom stoort het mij wel eens als ik natuurdocumentaires zie. En waarin men dan het heeft over dat alles evoluerend is ontstaan. En dan wordt er gezegd, ja, dat de natuur heeft ervoor gezorgd dat het zo en zo gaat. Dan denk ik, nu vul je het woord natuur in, waar je eigenlijk zou moeten zetten, schepper. En zo wordt God systematisch uit zaken geweerd. Maar God is de schepper en heeft zich bekendgemaakt. Hij laat zich zien in zijn wezen wie die is, in zijn werken en in zijn woord. En in Johannes zien we dat het woord vlees is geworden. En Johannes zegt, hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft de heerlijkheid laten zien. Hij heeft zijn heerlijkheid laten zien. Hij heeft de heerlijkheid van God getoond in de werken die hij deed. En als het woord een uitdrukking is van wie God is, dan zouden we er alles aan doen om dat woord te leren kennen. Het woord werd vlees. En dat is ook wat we in het Johannes-evangelie, wat we in het Johannes-evangelie voortdurend zien. Dat hij een woord spreekt en er gebeurt iets. En in het begin zegt Johannes dat ook al, dat alles is gemaakt door het woord. In het begin was het woord En er is niets ontstaan dan alleen door het woord. God spreekt en het is er. Hij zegt iets en het gebeurt. En dat is wat we in het leven van onze Heer ook zien. Dat toen hij rondging, hij woorden sprak en er gebeurde iets. Water werd wijn, we hebben ervan gezongen. Het woord, dat wil zeggen het woord op die bruiloft in Kana, het woord van de Heer bracht vreugde. Niet alleen sprak hij zijn woord, daar is het water een beeld van, maar het bracht vreugde, het bracht nieuw leven. De wijn van het nieuwe leven bracht het teweeg. Het woord brengt leven. Het woord brengt ook licht. Het woord brengt nieuw licht. In hopeloze situaties. En dat is ook waar het vanmorgen om gaat. Hè? Bij de zoon van die koninklijke. De zoon van de koninklijke die ziek was. Die op sterven lag. En de Heer sprak een woord. En moet je kijken wat er gebeurt. Het woord werd vlees. Wat wil Johannes zeggen? Johannes zegt aan het eind van zijn verslag van het leven van de Heer. Dat Jezus nog wel veel andere tekenen heeft gedaan. Die niet beschreven zijn in dit boek, in Johannes. Maar deze, en dan gaat het om een specifiek aantal tekenen die Johannes in zijn evangelie beschreven heeft. Namelijk 8 en voor de opstanding van Christus 7. Maar in totaal waren het er 8. 8 tekenen. Deze zijn beschreven opdat u gelooft. En dat schrijft Johannes in eerste instantie zeker aan de besnijdenis. Aan Israël, dat Jezus de Christus is, de Messias is, de Zoon van God. En opdat u, gelovend, het leven zult hebben in zijn naam. Gelovend, het woord wat hij spreekt, en dat brengt leven teweeg. Dat brengt nieuw leven teweeg, zijn woord. En we zien 8 wondertekenen in Johannes. En het tweede teken, u ziet ze hier op een rijtje. En ze zijn, neem ik aan, voor u allen wel bekend. Maar het tweede teken wat hij deed, wij zeggen misschien snel wonderen, maar eigenlijk gebruikt het Grieks het woord teken, semeion. Een teken wat hij deed was in Kana in Galilea de zoon van de koninklijke. En misschien staat er in uw vertaling hoveling bij, maar als het goed is staat dat schuin gedrukt, want het staat er niet echt. Er staat gewoon het woord koninklijke. Dat wil de nadruk leggen dat het gaat om koningschap, om de koning, om het koninkrijk. En dat correspondeert met het 7e teken, u ziet het in de structuur, Lazarus opgewekt uit de dood. En als je die met elkaar gaat vergelijken is het heel eigenaardig. Maar dan zitten in dat eerste teken, de zoon van de koninklijke, zitten allerlei zaken die, het lijkt net alsof bij Lazarus verder uitgewerkt worden. Dan gaat het nog allemaal een stapje verder. En in beide gevallen spreekt de Heer zijn woord. En na die 2 dagen, daar lezen we overheen hè, in de tekst, maar het staat er wel in vers 43, en na die 2 dagen vertrok hij vandaar en ging naar Galilea. Na 2 dagen, dan gaat het gebeuren. Na 2 dagen heb je de 3e dag. En u weet inmiddels dat de 3e dag in de schrift altijd nieuw leven brengt. Het brengt altijd iets nieuws. De 3e dag is de dag van de opstanding. Op de 3e dag van de schepping gebeurden er ook 2 dingen. God spreekt zijn woord en hij doet 2 dingen op de 3e dag. Daar zit een dubbelheid in. Opstanding uit de doden. En na die 2 dagen. En daar werkt natuurlijk Johannes naartoe, daar werkt Matthäus, Marcus, Lucas naartoe. Dat hij is opgewekt uit de doden. Zij schreven ook nadat hij was opgewekt. Eerst tot hun verbijstering en die verbijstering veranderde in vreugde. Er kwam wijn in hun leven. Toen ze ontdekten dat hij werkelijk de opgestane was. Op de 3e dag. En na die 2 dagen staat er dan in 4 vers 43. Legt ook een verband met het eerste teken wat hij deed in Kana. Daar wordt in de tekst ook verband mee gelegd. En dat gebeurde ook en op de 3e dag staat er in hoofdstuk 2 vers 1. Dus daar zit een verband in. En de apostel Paulus stelt vast in 1 Korinthe 15... op magistrale wijze door God geleid, dat hij is opgewekt uit de doden. En dat gebeurde op de 3e dag. Paulus laat dat niet onvermeld. Hij zegt het met alle nadruk. Op de 3e dag. Dan worden alle beloften vervuld. Wat heeft te maken met, de 3e heeft te maken met de vervulling van de belofte. Dan krijgt het woord van God gestalte, dan krijgt het vorm, dan gaan die woorden van God ook daadwerkelijk in vervulling. Hij is opgewekt op de derde dag. En dat impliceert natuurlijk zijn smadelijke dood aan het kruis. Waarin hij de totale verzoening tot stand bracht. Vrede is gemaakt in het bloed zijns kruises. En daar bleef het niet bij, want hij werd ook opgewekt op de derde dag. Het is geweldig dat wij daardoor nu vandaag leven. Want we kennen een levende Heer. Wij zijn daar allemaal hier het bewijs van, dat er een levende Heer is. En hij vertrok vandaar, hij vertrok uit Samaria, daar was hij geweest en had hij een bijzondere ontmoeting gehad bij de Jacobsbron. U moet die omgeving waarin dat gesprek met die Samaritaanse vrouw plaatsvond, moet u vooral goed in acht nemen, want dat is allemaal vol betekenis. Johannes heeft het ook over tekenen. En na dat bijzondere gesprek, die bijzondere ontmoeting, vertrok hij vandaar uit Samaria. En dat was een periode, daar bleef hij 2 dagen. Samaria, dat ligt tussen Judea en Galilea. En dan staat er in Johannes 4, hij moest door Samaria gaan. Dat was door God geleid, maar dat was ook gewoon puur geografisch gezien. Vanuit Judea moest je door Samaria heen gaan, maar meestal namen de Joden omweg. Dat had een hele geschiedenis, dat moet u maar eens nagaan. Hoe dat zit met Samaria. Maar het is bijzonder dat hij daar doortrok en wat daar gebeurde. Judea. Hij ging door Samaria. En dan staat er, en hij bleef daar 2 dagen. En 2 dagen in de schrift is heel vaak een aanduiding van de 2000 jaar waarin wij nog leven. Een soort tussengeschoven periode in Gods heilshandelen met Israël. En in die tussengeschoven periode, in die 2000 jaar, roept hij ons als de leden van het lichaam van Christus. Roept hij het lichaam van Christus uit. Voor iets bijzonders. En dat is wat hij in 2 dagen doet. Hij gaat door Samaria heen en hij komt uiteindelijk in Galilea. En zo bezien heeft dat een verband met het komende rijk. En hij komt dan in Cana. En daar heeft hij het eerste teken gedaan. Hij kwam op de bruiloft. En toen de Heer op de bruiloft kwam, werd het ook echt feest, kwam er ook echt vreugde, want hij veranderde water in wijn. Maar hij ging verder en dan staat er zo betekenisvol in de tekst, want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt. Hij was in Galilea en in Galilea ligt ook Nazareth. En in Nazareth, dat was eigenlijk zijn vaderstad, daar was hij niet geboren, maar dat was zijn vaderstad, werd hij verworpen. Moet je maar eens nalezen in Lucas 4. Als hij daar in de synagoge de boekrollen opent en dan spreekt, dan wordt hij daar verworpen. En Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn vaderstad geen eer ontvangt. Hè? Dat kennen wij ook wel in onze taal nog sprekenderwijs. Hè? Een profeet is in de eigen vaderstad niet geëerd. Dat is heel vaak zo. En dat was met de apostel Paulus natuurlijk ook zo. Die werd ook, als hij in de synagoge kwam, dan zou je toch zeggen dat is toch zijn eigen, waar hij uit vandaan kwam. Maar daar werd hij juist vaak verworpen, toen hij ging spreken. En dat is dezelfde ervaring als die de Heer Jezus had. Die in de synagoge ging spreken, maar hij werd verworpen. Door zijn eigen volksgenoten. Hij kwam, zit ik weer terug in Johannes 1, hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij ontmoette ongeloof. Hij ontmoette een muur van weerstand te midden van zijn eigen volk. Een profeet is in zijn eigen vaderstad niet geëerd. De Heer Jezus kende dat heel erg goed. En hij ging naar Galilea, wat in Jesaja wordt genoemd het Galilea der heidenen. Zo werd het vanuit Judea genoemd, een beetje spottend waarschijnlijk en misschien ook wel een beetje sarcastisch. Werd het genoemd het Galilea van de heidenen. Dat stond in Jesaja. Het Galilea van de Goyim. Met andere woorden, ze wilden daarmee zeggen, de Joden, Judea, dat is het, daar gaat het om. En Galilea, ja, dat is toch wat verder weg. Het was ook geografisch wat verder weg. Het lag voorbij Samaria. En daar kwam hij. En toen, dat is toch wel bijzonder wat er dan staat. Toen hij in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat ze alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem had gedaan op het feest. Want ook zij zelf waren naar het feest gegaan. Dat was het Pascha waar hij was geweest. Het feest der Joden. Het Pascha. En daar had hij de tempel gereinigd. Daar had hij de tafels van de wisselaars omgekeerd. En dat hadden ze gezien. Toen hadden ze gezien, hé, wacht even, dat is een profeet. Dat is een belangrijk iemand. En de Galileërs ontvingen hem. Hij was feitelijk in Judea niet welkom. Hij was in Nazareth, werd hij verworpen. Maar ze heten hem hier welkom, dat is toch bijzonder. En daarom staat het ook opgetekend in de schrift. Zij ontvingen hem. Hij was bij hen welkom. Hij was welkom in hun midden. Dat is bijzonder, hè? En dat ervoer Paulus ook wel eens dat hij welkom was. Regelmatig was het zo dat Paulus werd verworpen. Maar Paulus die was ook later zelfs in de gemeentes die hij zelf had mogen opbouwen en stichten ook niet meer welkom. Zo kan het gaan, hè? Hij was over in je eigen vaderstad niet geëerd zijn gesproken. Paulus was later in de gemeentes die hij zelf gesticht had niet langer welkom. Kana, daar was de Heer nu. Hè? Kana, in Galilea. En dat betekent verwerven. De Heer verwierf zich, zijn volk. En de Heer verwerft zich ook vandaag, zou je kunnen zeggen, de gemeente. Hij roept de gemeente. Maar in Kana, daar kwam hij voor de tweede keer. Daar had hij water in wijn veranderd. En dan had hij daardoor toch wat aanzien verworven. Had hij toch wat aanzien gekregen, hij was welkom. En het lag in Galilea. Dat is op zich al bijzonder, want Galilea, dat heeft te maken met, hè, dat woord Galilea, dat heeft te maken met rollen. Of met een cilinder misschien wel. Het heeft te maken met rollen en daardoor van plaats veranderen. Denkt u maar aan de Bijbelse plaats Gilgal, waar de besnijdenis plaatsvond. En dan gaat het om de vervulling van de belofte die God gegeven heeft. En de belofte die God geeft, houdt altijd nieuw leven in. Het houdt een omwenteling in. En dat is ook wat in je leven gebeurt als je die belofte van God gaat leren kennen. En je gaat erop vertrouwen. Dan ga je zien dat God die belofte waarmaakt. De plaats is heel betekenisvol daarom. Galilea heeft toch iets te maken met de vervulling van de belofte. Het heeft iets te maken met die derde dag. Hij kwam ook heel betekenisvol op de derde dag in Galilea, na twee dagen. Dat woord op zich heeft ook al, zelfs in zijn getalswaarde, te maken met de drie. En dan was er een zekere koninklijke van wie de zoon ziek was in Capernaum. En daar ging het om in deze geschiedenis. Het teken wat hier zou gaan gebeuren. Er was een zekere koninklijke. En zijn zoon was ziek in Capernaum. Dus die koninklijke kwam naar de Heer toe. En die zat met een geweldige probleem in zijn leven. Zijn zoon, zijn jongen, was ziek. En er was niks meer aan te doen. En waarschijnlijk was dat een centurion. Het ging hier om een vader en een zoon. En die zoon die was zwak. Er wordt dan vertaald ziek. Maar letterlijk staat er zwak. En de nood in het leven van die vader was dat zijn zoon ziek was. En er was geen houden meer aan, kennelijk. Kennelijk waren de artsen, konden hem niet meer herstellen. En de nood in het leven van die vader was zijn zoon. En dat kan ook wel eens zo zijn in ons leven. Als we zelf zoon zijn, of als we zelf vader zijn van een zoon, dan kan daar nood in het leven ontstaan. En wat doe je dan daarmee als gelovige? Wat doe je met de nood in je leven? Daar kun je natuurlijk met heel veel mensen erover gaan spreken. Maar is het dan niet soms zo in de praktijk dat we heel even vergeten dan te spreken met degene, met de hoofdletter dan, degene, om wie het draait en bij wie we het beste met de nood kunnen komen? Een vader en een zoon. En dat was ook waar de Heere Jezus, hij ging rond, maar hij deed de werken van zijn vader. En het woord vader komt in dit verslag ook heel vaak voor. Maar de relatie tussen vader en zoon, als we het hebben over God de Vader en zijn zoon, de Heer Jezus, was een hele nauwe, onverbreekbare relatie. Er was altijd heel nauw contact tussen de vader en de zoon. En heel even op Golgotha, heel even, werd dat onderbroken. Een aantal uren, toen de zoon zelf tot zonde werd gemaakt. En wat heeft dat een enorm diep lijden gekost? En ook de vader leed daarmee. En natuurlijk kun je dan het begrijpen dat die vader van die zoon die ziek lag, dat hij naar de Heer toe ging, want hij had gehoord dat hij in Galilea was. En omdat zijn zoon ziek was en daarin leed, leed die vader natuurlijk met die zoon mee. Dat was hartepijn voor die vader. En die zoon die was in Capernaum, staat er dan. En dat is ook heel veel betekenend, hè? Dat bestaat uit twee woorden. Kaper of kafar. En dat betekent bescherming. En die vader die zocht misschien wel in zekere zin bescherming tegen die ziekte van zijn zoon. Misschien mag ik dat zo vrij zeggen. En Naum, hè, dat is het Hebreeuwse woord nagam, dat betekent troost. Die vader die had troost nodig. En dat is ook wat wij allemaal nodig hebben in ons leven, troost. Want vroeg of laat komt er lijden in ons leven. Er was lijden in het leven van die vader. Want zijn zoon lag bijna op sterven, dat is iets. Dat is iets. Als je eigen kind zo ver komt, dan zou je wel alles willen doen, bij wijze van spreken. Dan zou je al je geld er wel aan willen geven. Als je zoon maar gezond zou kunnen worden. Maar hier, in deze geschiedenis, gaat dat heel wonderlijk. Maar in ons dagelijks leven gaat dat niet altijd zo. En dat is een heel diep verdriet. En dan als je troost nodig hebt, en vertroosting, dan heb je de trooster met een hoofdletter nodig. Dat is de Heer Jezus zelf. En hij zei later tegen zijn discipelen, ik zal u een andere trooster zenden. Dat betekent dat hij zelf op dat moment, toen hij op aarde was, de trooster was. De grote trooster. En dat is het geweldige wat hier naar voren komt, is dat zelfs ziekte zal uiteindelijk zijn en blijken te zijn tot eer van degene die geneest. En we kennen ook ziekte die geleid heeft tot sterven. Maar wat is dan geweldig als we mogen beseffen dat we een Heer kennen die uit de dood zal doen opstaan, die zal opwekken in de toekomst. Dat is troost. Dat Hij nieuwe dingen gaat brengen. En dat bracht de Heer ook, hè? Nieuw leven. En toen deze hoorde, dus hij ging met zijn nood naar de Heer toe. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea en Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe. Met zijn nood. En hij vroeg hem om te komen. Letterlijk staat er dan om af te dalen. En dat is geweldig, hè? Dat de Heer was afgedaald naar deze aarde en hij wandelde te midden van zijn volk. En hij vroeg hem om te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven. En die zoon van de koninklijke, maar dat is even een voetnoot, is een beeld van Israël. Zoals Israël in de toekomst zal regeren over de volkeren. Maar hij vroeg hem om zijn zoon gezond te maken. Hij werd geconfronteerd met ziekte in zijn leven. Hij werd geconfronteerd met lijden. Dat is dan fantastisch als we dat bijzondere evangelie mogen kennen. Waarin de apostel Paulus schrijft dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat is iets geweldigs. We leven in een tijd waarin we op een of andere manier lijden. Maar we leven ook in het besef als gelovigen dat het lijden er niet zomaar is. Maar dat God het zal omzetten in heerlijkheid. En zo gebeurt het ook in deze geschiedenis. En uiteindelijk zullen die akelige dingen als ziekte, sterven, het kwaad, het grote probleem waar zoveel mensen mee worstelen. Maar als je gaat zien dat God zelfs het kwade gebruikt. Zelfs het kwade inzet. Om daar het goede uit voort te doen komen. Dan zien we dat ook hier gebeuren. En dan zegt de Heer eerst tegen hem, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. Hij werd geconfronteerd met zijn eigen volk. En dat deed een verdriet in zijn hart. Hij werd geconfronteerd met afwijzing. En het ongelovige geslacht verlangde een teken, zei de Heer Jezus. En ze zouden geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Met andere woorden, hij zelf. Zou sterven en opstaan uit de dood. Maar als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. Zo is het helaas, soms merk je dat wel eens onder de mensen. Dat ze graag wonderen willen zien gebeuren. Tekenen willen zien gebeuren. En dan zullen ze wel geloven. Maar de Heer Jezus zegt dat zalig zijn degenen, of gered zijn degenen die niet zien en nochtans geloven. En dat is het wat die man riep in zijn nood. Heer, daal af. Een noodkreet uit een hart wat lijdt. Uit een hart wat pijn heeft. En wie kent dat niet in zijn leven? Hartepijn. En dat zie je soms, zie je vaak bij mensen. Kun je dat aan het gezicht aflezen als er hartepijn is. En hij riep in zijn nood tot de Heer. Heer, daal af. En wat dat betreft had hij geen betere kunnen aanroepen dan die Heer zelf. Voordat mijn kleine jongen, ziet u hier de tederheid van die vader ten opzichte van zijn zoon. En misschien ontbreekt dat wel eens. Bij vaders en zoons. Denk ik soms. Maar als je een zoon hebt, dan zit hij in je hart. En die vader die was daarbij bewogen. Die was daar zo over bewogen. En in zijn nood ging hij naar de Heer toe. Mijn kleine jongen, kom voordat mijn kleine jongen sterft. En dat gebeurde in Capernaum. De stad van de vertroosting. Zou je eigenlijk daarbij kunnen zeggen. De stad van de vertroosting. En dan spreekt de Heer dat woord. Hij gaat niet naar hem toe. Hij legt hem niet de handen op. Maar hij is op afstand. Cana en Nazareth, dat is een... Of Cana en Capernaum, dat is een aardige afstand. Maar hij spreekt zijn woord. En hij zegt, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en hij ging heen. Hij geloofde het woord wat de Heer sprak. En uiteindelijk bleek het, aan het eind van de geschiedenis, en hij geloofde hij zelf en zijn hele huis. Wat een enorme verandering bracht dat teweeg in het leven van die man. Het woord wat de Heer sprak. En wat voor een enorme verandering heeft dat woord in ons leven teweeg gebracht. En wat een antwoord geeft dat woord van God. Als we geconfronteerd worden met hele moeilijke dingen als ziekte en lijden en sterven. Maar wat is het dan geweldig als we dat woord mogen kennen. Dat we mogen beseffen dat het lijden uiteindelijk zal leiden tot alles overstralende heerlijkheid. Dat was ook in het leven van de Heer zelf. Het ging door een diep lijden heen. Maar uiteindelijk leiden tot grote heerlijkheid dat hij nu aan de rechterhand van de Vader is. Uw jongen leeft. Dat moet als muziek in de oren van die vader hebben geklonken. Uw jongen leeft. Het woord wat de Heer sprak, bracht leven teweeg. En bij ons brengt het woord wat de Heer spreekt, geestelijk leven. Het doet je hart opnieuw opleven. En zegt u misschien van, ja, mijn geestelijk leven is een beetje dor en doods geworden. Is allemaal een beetje een sleur geworden. Verblijf je dan opnieuw over dat woord wat de Heer heeft. Dan zou je ontdekken dat het opnieuw weer fris klinkt. Wat je misschien jaren geleden voor het laatst gehoord hebt. Pak er opnieuw bij. Pak misschien een hele oude Bijbelstudie nog eens een keer erbij. En ga notities maken wat je opvalt, wat je aanspreekt. En spreek daar met de Heer over. Dan gaat dat woord leven in je hart. Uw jongen leeft. Nieuw leven. Hoe? Door het woord. Dat is het enige. En dat is het volste, het hoogste, het meest wat we nodig hebben. En hij informeerde dan naar het uur waarop de beterschap was ingetreden, toen hij thuis kwam en ze zeiden tegen hem, hij daalde dus zelf af, staat er in de tekst. Hij zei, Heer, daal af, de Heer hoefde niet eens af te dalen, maar hij daalde zelf af. Op grond van het woord van de Heer daalde hij af. Dat is ook iets van, daar zit ook iets in, Daar zit ook iets in van, de Heer spreekt zijn woord en wij buigen ootmoedig voor dat woord. Die man daalde af. De Heer hoefde niet af te dalen. Zijn woord was genoeg. En zo is het ook vandaag aan de dag. Hij spreekt zijn woord vanuit zijn hoge plaats. Gods rechterhand. En wij geloven dat. Waarop de beterschap was ingetreden. En hij zegt, gisteren op het 7e uur heeft de koorts van hem afgelaten. De vader dan zag in dat op dat uur waarop Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. Dus op datzelfde uur dat de Heer zijn woord sprak, genas de zoon. En dat werkte ook genezend in het hart van die vader. Dat werkte genezend in het hele huis, want hij heeft geloofd met zijn hele huis. En Jezus had tegen hem gezegd, uw zoon leeft. Op het 7e uur, de 7e. De 7e is de dag waarop God stopte met zijn werk. En daarom leven wij op het woord. Wij zijn wel druk bezig, maar wij kennen die innerlijke rust van het geloof. God stopte op de 7e. En hij genas, de Heer genas op het 7e uur, sprak hij zijn woord. En de man deed verder niets, hij geloofde alleen. Hij was naar de Heer toegekomen. En de Heer deed niet allerlei ingewikkelde dingen, maar hij deed het meest wonderlijke. Hij sprak zijn woord en dat werkte genezend uit. En wat kan dat woord in ons leven genezend uitwerken? En genezend werken op geestelijke wonden die misschien in ons leven geslagen zijn, dat kan. Want het kan in verhouding tussen vader en zoon wel eens helemaal misgaan. En heel erg misgaan zelfs. Dat vaders en zoons elkaar soms jarenlang niet spreken. Dat is wat, want dat is erg. Dat is pijn van binnen hoor, bij allebei. Maar wat kan het genezend werken als dan het woord van de Heer gaat werken en de vader en de zoon weer tot elkaar komen. Dan geneest dat en dan geeft dat ook genezing van geestelijke wonden die geslagen zijn. Want woorden, wat kunnen woorden wel doen in een mensenleven. Dat beseffen wij vaak niet, maar een mens is veel gevoeliger voor woorden die een ander spreekt dan u denkt. Daarom zouden we op onze woorden misschien kunnen letten en de Heer erom bidden dat. Mijn vader zei wel eens, Heer, zet een wacht voor mijn lippen. Die had veel met mensen te maken in zijn werk. En dan vroeg hij bewust om bewaring, de woorden die hij sprak. En later heb ik gedacht, je hebt het goed begrepen. En je constateert ook wel eens bij jezelf, hè, vader en zoon, dat je dingen doet dat je denkt, jongen, nou lijk ik toch meer op mijn vader als ik gedacht had. He, iemand heeft daar ook wel eens een heel boek over geschreven, over ouders en kinderen. Zou die eens moeten lezen. Maar net zoals de zoon, laten we daarover hebben, over de zoon met een hoofdletter. Lijkt op de vader. De zoon van God is sprekend zijn vader. En hij laat zien als geen ander, hij liet zien en laat zien als geen ander wie God is. Het beeld, het uitgedrukte beeld van God. Nou, en wij kunnen leven. En hoe hard we ook bezig zijn, maar we leven in de rust. We leven op die 7e. Het 7e uur. Je zou kunnen zeggen, wij leven als gelovigen eigenlijk in het 7e uur. Volledig in de rust. De dag waarop God stopte met zijn werk. De 7e. Die rust van het geloof, daar leven wij in. En wat kan dat woord van God toch genezend werken? We zien het hier letterlijk in de genezing van de ziekte van die zoon die op sterven lag. Misschien heb je ook wel die ervaring dat je denkt van binnen lijkt het bij mij wel eens bijna op sterven te liggen in mijn hart. Dan leeft er maar zo weinig van wat ik eigenlijk misschien verstandelijk wel weet. Maar dat gaat leven als de Heer zijn helende, zijn genezende woorden spreekt in ons leven. En dat woord dat doet het. Dat woord bewijst zijn kracht elke keer weer. En het woord houdt leven in en licht. Als het misschien wat donker is geworden in ons leven, dan is het tijd weer om dat licht aan te doen. En misschien wel opnieuw, of bij vernieuwing. Door dat woord weer in ons te laten werken. De Heer genas door zijn woord. En hij deed het op afstand. Kijk, honing in de schrift is de 7e vrucht. Deuteronomium 8 vers 8. De 7e vrucht. Honing. Die de Israëlieten zouden aantreffen in het land. En honing is ook een beeld van het woord van God. Wordt ook toch tegen de profeten gezegd, hè? Eet honing. Spreuken of psalmen. Eet honing, mijn zoon. Profeten moesten de boekrol opeten. En dan, dat is natuurlijk beeldspraak. Dan smaakte het als honing zo zoet. Honing geeft ook dan wijsheid, want het spreekt van vast. Hè? Hier is het vloeibare honing, maar in de natuur vind je vaste honing. Dat is ook de vaste spijs in Gods woord. Nou, en die koninklijke en zijn zoon leefden allebei door zijn woord en zijn genade. Zo kon die vader van die zoon weer thuiskomen. En die zoon die was al thuis. Maar zo kon die vader ook weer thuiskomen. Door het herstellende woord van genade. Wat de Heer sprak. En dat is bijzonder. Hè? En dat is wat hij spreekt in ons leven. Zijn woord van genade. En dat gaat niet buiten ziekte en lijden om. Maar het gaat daar doorheen. Maar hij gaat mee. Als wij lijden. En hij ging die weg die vader voor hem had uitgestippeld. Via Golgotha. Maar na die diepe weg, zelfs de dood van het kruis, heeft vader hem uitermate hoog verhoogd en hem gegeven de naam boven alle naam, opdat in die naam alle knie zich zal buigen en alle tong van harte, dan is er dus iets gebeurd in dat hart, van harte zal belijden dat Jezus Heer is. Amen.